We gaan met elkaar lezen. Openbaring 2. Openbaring 2, de derde brief aan de gemeente aan Pergamus. De derde brief van de Heer Jezus, opgeschreven door Johannes. Openbaring hoofdstuk 2, vanaf vers 12 tot en met 17. De brief aan Pergamus. Openbaring hoofdstuk 2. En daar lezen wij het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. Mijn trouwe getuige die gedood werd bij u. Waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover. De vorige keer, broeders, zusters, lieve vrienden, hebben we stilgestaan bij de gemeente. De brief aan de gemeente van Smyrna. En een kenmerk dat daaruit naar voren is gekomen is het lijden van de gemeente in Smyrna. De vervolging die ze moet ondergaan. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, het mooie is dat de Heer Jezus zich openbaart als de eerste en de laatste, als God. En als degene die dood geweest is, maar levend is. En daarmee ook zich openbaart als de mens. Christus als God en Christus als mens. En we hebben toen gezien met elkaar dat ze niet bevreesd hoefden te zijn voor het lijden. Dat wil niet zeggen dat het lijden niet zou komen. Want de Heer Jezus schrijft ook in die brief heel duidelijk dat de duivel sommigen in de gevangenis zal werpen omdat u verzocht wordt. En u zult verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, we hebben toen ook stilgestaan bij wat die 10 dagen zou kunnen inhouden. En vanavond komen we bij de derde brief, de brief aan Pergamus. Pergamus. En als we een beetje de westkust van Turkije zouden bekijken op een plaatje. Ik heb hem in mijn hoofd zitten, omdat ik hem gezien heb op internet. U nog niet. Maar u moet het even van me aannemen. De westkust, dan hebben we Efeze, Smyrna en Pergamus. Pergamus ligt helemaal in het noorden. Het is ook de noordelijkste stad aan wie de Heer Jezus Christus de brief schrijft. Het ligt zo'n beetje ter hoogte van het eiland Lesbos. Het was een oude stad in het huidige Turkije. En het heet nu, en ik heb het ook opgezocht op Google Maps, want dan kun je dan precies weer vinden. Dat vind ik wel leuk om te zien. Het heet nu Bergama. Bergama. Misschien spreken we dat anders uit. Maar voor mij is het Bergama. En het is een stad met echt een heidens centrum. Het heidendom was echt een gevierd iets daar in Pergamus. Wie de stichter is van de gemeente, weten we niet helemaal. Het kan heel duidelijk zijn dat het net als bij Smyrna Paulus is geweest die in Efeze heeft gewerkt, gediend. Broeder Niemeyer heeft dat afgelopen zondag ook gezegd. Die daar heeft gediend en dat het evangelie zo in Klein-Azië vruchtbaar is geworden en in diverse steden is gekomen. Pergamus betekent hoogte of hoog bolwerk. Een hoog bolwerk. En het was een belangrijke, rijke en machtige stad ten tijde na het uiteenvallen van het Rijk, het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Toen is Pergamus echt als stad naar boven gekomen. En als we nog meer hebben over de plaatselijke gemeente, Pergamus, dan staat die stad ook bekend om de God die daar vereerd werd. één van de goden, waarvoor ook een tempel was, en dat is Asclepius. Asclepius is van de, weet u dat? Geneeskunde. Ja, ik heb het opgezocht op internet, dus ik vind het knap. En die man, die god, die heeft een staf met daaromheen gekronkeld de slang. Zoals wij vandaag de dag ook nog steeds tegenkomen in de geneeskunde. En in Pergamus was een gigantisch groot altaar opgericht voor de aanbidding van de Griekse oppergod. En de Griekse oppergod is Zeus. En dit altaar staat tegenwoordig in Duitsland en kunt u daar in een museum bewonderen. En niet alleen meerdere afgoden kende Pergamus, maar ook een levende afgod kende Pergamus, want er waren ook veel mensen in Pergamus die de Romeinse keizer vereerden. En dat zie je in het Rijk van Rome heel duidelijk terugkomen, dat overal wel vereerders waren van de Romeinse keizer. En een heel belangrijk ander punt, en dat zullen we straks ook als we gaan kijken naar kerkhistorisch en profetisch, maar ook de geestelijke lessen eruit gaan halen, dan zien we dat in Pergamus de eerste oude bibliotheek te vinden was. En het perkament werd in Pergamus in de 2e eeuw voor Christus uitgevonden en werd daar verder geproduceerd en bevorderd. Dat is even over de plaatselijke gemeente Pergamus. En als we dan kijken in kerkhistorisch en profetisch opzicht, we zeggen het nogmaals tegen elkaar, Johannes krijgt de opdracht om die brieven te schrijven en hij staat voor de kerkgeschiedenissen. Die brieven die kerkhistorisch iets zeggen over de geschiedenis van de kerk, daar staat Johannes aan het begin. Dus voor hem is alles profetie. En deze brief, deze gemeente, Pergamus, die moeten we in de kerkgeschiedenis een beetje onderscheiden rond het jaar 300 tot 700 na Christus. 300 en 700 na Christus. Een heel belangrijk punt hier in de gemeente van Pergamus, die je ook terugziet in de kerkgeschiedenis, is het jaar 313. 313. Toen kwam keizer Constantijn de Grote tot bekering. Hij bekeerde zich tot het christendom. Of hij een wedergeboren christen was, dat weet ik niet, dat weet de Heere God. Maar hij vaardigde het edict van Milaan uit. En dat was een einde aan de christenvervolging die tot zo'n beetje het jaar 313 na Christus gewoed had. Waar we ook uitvoerig bij stil hebben gestaan, bij de gemeente van Smyrna. Je zou kunnen zeggen dat de duivel eerst heeft geprobeerd met brute kracht de gemeente van de Heere Jezus Christus om zeep te helpen, weg te halen, van de aardbodem te vagen. Maar toen dat niet lukte, ging hij een andere tactiek beoefenen. En het is wel mooi om even op te slaan, want dat staat ook heel duidelijk in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11, een hele bekende tekst, denk ik. 2 Korinthe 11. Althans, het gedeelte uit die tekst is heel bekend. In 2 Korinthe 11. Als Paulus in 2 Korinthe 11 heeft in vers 13... over valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En dan staat er in 2 Korinthe 11, vers 14, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Een engel van het licht. En je zou kunnen zeggen dat de Satan zich in de geschiedenis van Pergamus zich voordoet als een engel van het licht. Als een engel van het licht. En hoe wordt het dan zichtbaar? Nou, in de tijd 300 tot 700 na Christus zie je heel duidelijk een vermenging van het christendom met het heidendom. De gemeente van de Heer Jezus Christus, de kerk van de Heer Jezus Christus, stelt zich onder het gezag en de autoriteit van de wereld. Dus onder de overste van deze wereld. En dat is in Johannes 14, vers 30 te lezen, waarin de Heer Jezus heel duidelijk zegt wie de overste van de wereld is. Dat is niet de Heer Jezus Christus, maar dat is de Satan. In Johannes 14, vers 30. De Satan is de overste van deze wereld. En hoe wordt dat nou zichtbaar? Dat de kerk zich, als het ware, onderwerpt aan de autoriteit, aan het gezag van deze wereld. Nou, dat kon je in die tijd zien. Want als je naar de kerk ging, als je goed christen was, leverde dat een goede baan op. Het leverde aanzien op, het leverde geld op, noem maar op. En er vond echt een vermenging plaats van het christendom en het heidendom. Hoe nog meer zichtbaar? Nou, bijvoorbeeld, het kerstfeest is ook daar vandaan gekomen. Wij vieren nu de geboorte van de Heer Jezus Christus. Het is goed om stil te staan bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar als je teruggaat naar de oorsprong van het kerstfeest, dan heeft dat zijn oorsprong in deze tijd. Maar niet alleen dat, want je ziet in Pergamus, we hebben het net al gezegd over de gemeente in Pergamus, dat daar perkament is uitgevonden en dat daar een bepaalde, ja, een boekdrukkunst niet, maar wel een bepaalde, hoe moet ik dat zo snel zeggen, overlevering is geweest door perkament, dat daar ook in die tijd, 300 tot 700 na Christus, allerlei woorden, andere woorden ontstaan. Nou, neem bijvoorbeeld de belijdenis van Nicea en nog wel andere geschriften die voor sommigen, en ik heb ze ook werkelijk meegemaakt, die voor sommigen gelijk staan of boven de Bijbel staan. Men zou dat niet zo snel zo zeggen. Maar als je daar dieper op doorgaat en als je dan gaat vragen over bepaalde punten die in die belijdenisgeschriften staan, in die belijdenissen staan, dan moet je erachter komen dat de Bijbel daarin onderworpen wordt aan het gezag wat men hecht aan bepaalde belijdenissen of aan bepaalde belijdenissen van personen. En kerkhistorisch, profetisch zie je ook dat de leer van de Nicolaïten, het welk gehaat werd door de Heer Jezus Christus, maar niet alleen door de Heer Jezus Christus, want ook in Efeze wordt dat gehaat, want het staat in Openbaring 2, vers 6. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Dus de werken van de Nicolaïten die al zichtbaar werden in de gemeente van Efeze, in het tijdsbestek van de kerkgeschiedenis van Efeze, dat was nu niet zozeer werken, maar hier staat het, we hebben het gelezen met elkaar, in vers 15 van Openbaring 2, daar staat, zo hebt u er ook die zich houden aan de werken? Nee, het was een leer geworden van de Nicolaïten. En dat had ik. Het was verder gegaan. Die leer van de Nicolaïten, wat werken was in Efeze, had zich ontwikkeld in een echte leer die in de gemeente van Pergamus zichtbaar werd. En als je kijkt in de kerkgeschiedenis, dan zie je dat Pergamus als het ware een voorloper is geweest van het pausdom zoals wij dat vandaag de dag kennen. En je ziet dan ook dat de ware kerk in de tijd van de kerkgeschiedenis, de ware kerk aan het ontstaan is. En dat is niet de kerk zoals door de apostelen gefundeerd, waarop wij mogen bouwen, maar dat is een kerk die bestaat uit een bepaald systeem. In deze tijd ontwikkelt zich de katholieke kerk. En de katholieke kerk wordt genoemd en verhoogd als zijnde de ware kerk. Een bekende kerkvader in die tijd was Augustinus. Misschien heeft u wel eens van zijn naam gehoord. Hij leefde in het jaar 354 tot 430 na Christus. Hij heeft heel veel mooie dingen geschreven. Maar dat niet alleen. Want juist ook bepaalde boeken, bepaalde geschriften die hij geschreven heeft, is echt een aanleiding geweest tot het oprichten van de katholieke kerk. En de belijdenis die hij dan ook deed, was dat er buiten de katholieke kerk geen redding mogelijk was. Iedereen die niet meeging in de katholieke kerk, in de leer van de katholieke kerk, was een ketter. En ook in die tijd, van 300 tot 700 na Christus, waren er ketters die verbrand werden, die onthoofd werden. En dat had allemaal te maken met het feit dat in de tijd van Pergamus er een kerk ontstond die zich vermengd had met het heidendom, die zich onder het gezag had gesteld van de wereldlijke macht en niet volledig stond onder het gezag van de Heer Jezus Christus. En die kerk, de katholieke kerk, nou, we weten hoe die zich verder heeft ontwikkeld. En daarin, ook in de katholieke kerk, wil ik eerst dit gezegd hebben. Ik geloof werkelijk dat er ook in de katholieke kerk kinderen van God zijn, die vrijgekocht zijn op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Maar het systeem van de katholieke kerk, dat is een afgodisch systeem. Dat is een systeem wat niet terug te voeren is op de Bijbel. En waarom? Nou, omdat de paus, nu is het volgens mij niet deze paus, maar altijd was de paus de vervanger van Christus op aarde. En de hele Mariaverering, voor de Mariaverering zoals katholieken, Rooms-katholieken dat doen, daar valt in de Bijbel niets van te zeggen. En het is een afgodisch systeem. En in de tijd van de kerkgeschiedenis van Pergamus zie je het ontstaan van de katholieken, van de algemene kerk. En iedereen die niet geloofde zoals de kerk zei, viel erbuiten. Dat is kerkhistorisch profetisch. En dan komen we bij een ander punt. Nog even dit. Het is nou wel heel treffend dat juist ook vanuit de Rooms-Katholieke Kerk vandaag de dag zo enorm wordt gewerkt aan dat alle godsdiensten maar met elkaar verbonden moeten zijn. En dat alle godsdiensten met elkaar verbonden moeten worden vanwege het feit dat het één God is. Nou, en dat is gewoon absoluut niet waar. De God van de Bijbel is absoluut niet dezelfde God als in vele andere godsdiensten goden worden aanbeden. De God van de Bijbel kent de weg dat hij zijn zoon gezonden heeft als losprijs voor onze zonde. Voor mijn tekortkomingen, voor mijn schuld, voor mijn zonde. En in alle andere godsdiensten moet je door middel van allerlei werken, en dat is in principe ook het systeem van de katholieke kerk, en we zullen ook komen bij systemen van reformatorische kerken en traditionele kerken, dan is het heel vaak een systeem waarin je door middel van goede werken moet opwerken naar God. En dat is afgodisch. Dat is niet wat de Bijbel leert. Het is alleen maar verzoening door voldoening, door het bloed van Jezus Christus, enkel en alleen uit genade. En dan kom je bij het geestelijke. Het geestelijke. Wat kunnen wij hier nou uit deze brief ook voor ons vandaag de dag halen? En het is wel heel mooi hoe de Heer Jezus Christus zichzelf hier aankondigt. We hebben het gelezen met elkaar in vers 12. Hij zegt namelijk, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Heel treffend is dat natuurlijk. We hebben net gezegd dat in Pergamus de perkamenten zijn ontworpen, er een bepaalde overlevering is door geschriften, en de Heer Jezus komt hier en openbaart zichzelf hier met het tweesnijdend scherpe zwaard. In Hebreeën 4 vers 12, de overbekende tekst, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En ik vind het zo mooi dat ook in Openbaring, als het staat op een gegeven moment in Openbaring 19, dat de Heer Jezus komt met zijn heiligen, dat er dan staat in Openbaring 19 vers 15, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Het woord van God, het woord van God wat zo, ja, waar Jezus Christus zich zo onlosmakelijk mee heeft verbonden. En als openbaring dan staat van het woord van God komt uit zijn mond, komt uit de mond van Christus, dan zijn dat rake woorden, dan zijn dat woorden van waarheid. En hier zo, in de gemeente van Pergamus, openbaart hij zich als degene die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En dat is wel wat anders. Want als je dan één voorbeeldje zou moeten noemen waarin de Satan zichzelf openbaart als zijnde de engel van het licht, wat hij leert en wat Christus leert, dan zou je kunnen zeggen dat de Satan leert, en dat zie je ook natuurlijk in het hele systeem van de kerk terugkomen, de Satan leert dat alles wat met christelijkheid te maken heeft, aan geld en aan luxe gekoppeld is. En je ziet dat in de katholieke kerk heel duidelijk terugkomen. Hoeveel pracht en hoeveel praal, hoeveel rijkdommen ze hebben. Maar als dan de Heere Jezus Christus het woord laat klinken, dan zie je dat de Heere Jezus Christus juist heel duidelijk zegt van het is niet luxe en welvaart, maar het is juist honger en vervolging. Zij hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Dat is een heel andere positie die de Heere Jezus Christus aan de gemeente, aan zijn gemeente geeft. Heel anders als dat de wereld, de Satan, ons laat geloven. En vandaag de dag heb je dat ook nog. Dat er heel veel kerken, heel veel gemeenten zijn die leren van als je de Heer Jezus Christus maar kent, ja, dan gaat het voor de wind. Dat is gewoon heerlijk. Ja, het is wel heerlijk leven met de Heer Jezus. Maar niet zoals dat heel vaak geleerd wordt vanuit luxe, vanuit geld, vanuit welvaart en noem maar op. Maar juist vanuit de blijdschap die hij zelf is. En vanuit de heiligheid, vanuit de liefde, vanuit de waarheid die hij is. Daarin zit dat wij een volheid mogen ervaren in het leven van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is maar één voorbeeld. Waarin ik het zo scherp vind dat de woorden van Satan, de woorden van de wereld, zo anders zijn dan de woorden van de Heer Jezus Christus. En hij komt deze gemeente tegemoet in de openbaring dat hij het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En dan staat er in vers 13, ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. Waar u woont, dat zegt al iets. Hè? Niet waar u verblijft, maar waar u woont. De gemeente, de werken van de gemeente waren bekend voor de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus Christus wist ook dat ze daar woonden. Namelijk waar de troon van de Satan is. Ze hebben wel bepaalde positieve kenmerken. Ze zijn wel met bepaalde dingen bezig. Dat zegt de Heer Jezus ook. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogen. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar naast die dingen die genoemd worden, dat ze vasthouden bijvoorbeeld aan de naam van de Heer Jezus, is het ook zo dat ze wonen, dat ze echt hun tentpinnen vast hadden staan in de grond. En het is zo anders als wat de Hebreeënbriefschrijver zegt in hoofdstuk 13 vers 14. Hebreeën 13 vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige stad. Dus het is niet een woonplaats waar wij wonen. Nee, de wereld is een verblijfsplaats. Wij verblijven er. Want wij zien uit naar datgene wat komt. Wij verwachten hem. En doordat je je als gemeente ook veel te vast slaat hier op de aarde, ja, dan krijg je het woonprincipe en dan ga je uit van ook van je eigen genot. Dan kun je wel mooie principes hanteren, maar dan is het niet meer volledig de overgave aan de Heer Jezus Christus. En dat zien we ook in deze brief, zoals we dat in Efeze ook gezien hebben. Want de Heer Jezus zegt in vers 16 gewoon heel duidelijk, bekeert u. Nou, dus de Heer Jezus kent de werken. Het is een wonen geworden. Hun God is de buik. Zij bedenken de aardse dingen. De aardse dingen zijn met de hemelse dingen vermengd. En daardoor zijn de hemelse dingen niet meer zoals ze ook werkelijk moeten zijn. Vastgehouden aan kernwaarden, maar dingen toegelaten die niet bij Christus horen. Trouwens, Het is ook goed om op te merken dat in vers 13 staat: zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Ook in deze gemeente zie je, en dat zie je als het ware de hele kerkgeschiedenis door, dat de mensen zijn omgekomen omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. Was het in Smyrna dat de Satan de heidenen gebruikte om een geweldige vervolging tot stand te brengen? Is het hier in Pergamus dat de kerk, tussen haakjes van Christus, het systeem, dat zij ook gewoon doorgingen en dat en dat is ook in de kerkgeschiedenis bekend, dat het systeem van Rome, van de katholieke kerk, honderden mensen, duizenden mensen heeft omgebracht. En Antipas is een getrouwe getuige. Antipas, zijn naam zegt tegen allen, betekent zijn naam. En dan staat er, hij is mijn getrouwe getuige. Ik kan me zo voorstellen dat Antipas in die gemeente van Pergamus, waarin er een vermenging plaatsvond tussen het heidendom en het christendom, Antipas werkelijk gericht was op de Heer Jezus Christus en zich niet liet vermengen met het heidendom. En dan komen er twee dingen naar voren. In de eerste plaats heeft de Heer Jezus, en dat zegt hij ook in vers 14, maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. De leer van Bileam, dat is dus ook echt een leer geworden. Dat zijn niet de werken van Bileam, dat is echt een leer geworden. Dat is echt iets wat geleerd werd in die gemeente. De leer van Bileam. En die leer van Bileam, dat was juist, nou ja, u kunt het lezen in Numeri, uit mijn hoofd gezegd in Numeri 22 en verder. Dat was juist dat er een vermenging plaats moet vinden. Bileam, die staat daar met Balak op die heuvel en dan kijkt hij over het volk Israël en dan moet hij van Balak, moet Bileam het volk Israël vervloeken. Maar Bileam kan dat niet en tot vier keer toe zegent hij het volk Israël. En dan stuurt Balak hem op een gegeven moment weg, maar dan denkt Bileam, ja, maar ik wil toch die centen hebben. En dan gaat hij die list verzinnen. En dan zegt hij tegen Balak, wat je moet doen, is dat je jouw zonen moet geven aan hun dochters en jouw dochters moet geven aan hun zonen. Vermenging moet er plaatsvinden. En de Heere God had juist heel duidelijk gezegd dat er geen vermenging plaats mocht vinden. Daarom was het zo dat de Canaanieten, van wie het onrecht vol was, uitgeroeid moesten worden. De genadetijd, of de tijd waarin God naar de Canaanieten kon omzien, was voorbij. De toren van God lag over de Canaanieten. Daarom moesten ze uitgeroeid worden. Ook dat er geen vermenging kon plaatsvinden. En God had een rechtvaardig oordeel over de Canaanieten gegeven. Dus vermenging van het volk Israël, ja, dat zie je bij de leer van Bileam. En dat zie je hier in deze gemeente heel sterk terugkomen. Er is een vermenging aan de gang. En de vermenging is zelfs zo dat ze afgodenoffers eten en hoererij bedrijven. Het is niet meer alleen God, alleen Christus. Het is meer dan dat. En dat zie je, dus dat hebben we ook net genoemd, In de katholieke kerk, maar ook in allerlei andere godsdiensten. In de heidense godsdiensten zie je dat natuurlijk heel sterk terugkomen. Maar ook in de katholieke kerk zie je dat terugkomen. Het is niet de leer van de apostelen, maar het is vermengd met allerlei heidense rituelen. Dat is één, de leer van Bileam. En staat er, in vers 15, zo hebt u er ook, die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. En de leer van de Nicolaïten was dat er een onderscheid werd gemaakt tussen een geestelijke laag en de leken. En dat zie je natuurlijk ook heel duidelijk ontstaan. Het was zelfs zo erg dat de Bijbel helemaal niet gelezen kon worden in allerlei talen. Maarten Luther was iemand die zich ingezet heeft om de Duitse taal, de Bijbel in de Duitse taal te vertalen.
Maar bij de leer van de Nicolaïten was het zo dat de geestelijke ergens hoog stonden en dat zij, als het ware, ja, de autoriteit waren tussen God, Christus en de mensen en de leken. Daar stond een geestelijke sublaag. En in die geestelijke sublaag was het zo dat dan op een gegeven moment, en dat zien we dan in Thyatira ook steeds meer naar boven komen, dat het pausdom daadwerkelijk ook gestalte gaat krijgen. En de leer van de Nicolaïten haat Jezus. En dan bedoel ik dat Jezus die leer haat. Dat zal andersom ook wel gebeuren. Maar Jezus haat die leer. Die wil dat niet in de gemeente. Want hij heeft bij monden van Paulus principes neergelegd voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan de oproep tot bekering. Heel duidelijk, bekeer u. En zo niet, dan komt de Heer Jezus. Dan komt de Heer Jezus. Maar die bekering, die oproep tot bekering is echt ook in deze tijd, geldt in deze tijd, maar ook in die tijd was die oproep van bekering ook echt een bewijs van Gods genade. Maar het kwaad moet geoordeeld worden. En dat zegt de Heer Jezus ook. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen, dus die leer houden, die vermenging toestaan, die vermenging leren, oorlog voeren met het zwaard uit mijn mond. Van mijn mond. Dus met de woorden van God, met de woorden van hemzelf, zal hij oorlog voeren, zal hij de strijd aangaan. En het mooie vind ik, dat de Heer Jezus, we hebben daar in de eerste twee brieven ook over gesproken, zegt dan in vers 17, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Het verborgen manna, dat zien we natuurlijk ook terugkomen bij het volk Israël in de woestijn. Het was dagelijks. Het was eenvoudig te krijgen. En het was er tot het einde. En als wij dan dat verborgen manna, als we dat een gestalte gaan geven, dan wordt daar natuurlijk heel duidelijk zichtbaar wie dat is, namelijk de Heer Jezus Christus. Wie overwint, de belofte voor wie overwint, is in mijn optiek gewoon een totaal kennen van wie Christus is. En dat lijkt me zo geweldig mooi, dat wij van dat manna, aan wie overwint zal ik, van het verborgen manna te eten geven. Het verborgen manna. En nog meer, namelijk ook die witte steen geven. Die witte steen. En dat moet voor die gemeente heel duidelijk geweest zijn, want ik heb gelezen dat in die tijd rechtspraak ook daarmee verband hield. Je kreeg een witte steen als je vrijgesproken werd en een zwarte steen als je veroordeeld werd, als je schuldig bevonden werd. En ik dacht daarover na, toen ik hierheen reed, dat ik in mijn tienertijd, toen ik op school zat, ook wel eens een gesprek had met mensen over de Heer Jezus Christus, over de Bijbel. Ook met mensen uit de kerk, uit de traditionele kerk. En dat ik ook wel eens dit beeld een beetje voor mij kreeg. Dat mensen tegen mij zeiden van, ja, je kunt nog zo goed leven, maar als je bij God komt, is het maar net welke steen hij trekt. Welke knikker hij uit de pot pakt. Is het de zwarte knikker, dan ga je verloren. Is het de witte knikker, dan word je behouden. Zo dacht men, zo is de denkwijze van sommige christenen, ook in traditionele kerken. Daar schrok ik behoorlijk van. Ik was er behoorlijk van ondersteboven. Ik denk van, als ik niet weet dat ik een kind van God mag zijn, dan zou ik mijn knieën slijten om dat te vragen. En niet dat hij op grond daarvan mij aan mag nemen en moet nemen. Maar ik zal de Heere vragen om vergeving, om genade. En wat is het? Wat is hier het principe? En dat vind ik zo mooi. Er staat namelijk, wie overwint, ik zal hem een witte steen geven. De Heer Jezus zal dat doen. Dat is niet iets wat je moet bewerken of waar je maar op moet hopen. In die zin van misschien trekt hij de goede steen en misschien niet. Nee, de Heer Jezus zegt als je overwint, als je zo'n getrouwe getuige bent, dan mag je de zekerheid hebben, nu al in dit leven, dat ik u die witte steen ga geven. En dan vind ik het zo mooi dat op die witte steen een nieuwe naam geschreven staat die niemand kent dan wie hem ontvangt. En dat zegt mij ook iets van het persoonlijke. Het persoonlijke wat wij ook in de eeuwigheid zullen ervaren. We zijn niet allemaal in de eeuwigheid allemaal robotten, dat alles maar hetzelfde is. Nee, ook in de eeuwigheid houdt God die veelkleurigheid die hij heeft gecreëerd, die hij heeft geschapen. En dat lijkt me zo geweldig mooi om dat te zien, om dat te ervaren. Maar dat lijkt me ook zo groots om dat te zien en dat te ervaren. En dan hier staat het, hè, die niemand kent, die nieuwe naam, die niemand kent dan wie hem ontvangt. De Heer Jezus geeft die stenen op die stenen een nieuwe naam. En die nieuwe naam heeft een persoonlijke betrekking tussen Jezus en degene die die steen ontvangt. En dat vind ik gewoon magnifiek. Dat vind ik zo groot. En daarom is het zo mooi om met elkaar ook de waarschuwingen te lezen uit Pergamus. En te weten dat de Heer Jezus de werken kent. Zo moeten we ook weten, nogmaals, de Heer Jezus kent ook onze werken. Hij weet precies in wat voor motieven we dat doen en hoe onze hartgesteldheid is, noem maar op. Maar we mogen weten dat hij ons ook aanmoedigt om echt te overwinnen, in de overwinning te leven van hemzelf. En daarin mogen we elkaar aanmoedigen en mogen we aangemoedigd worden door die brieven die de Heer Jezus hier schrijft en waarin hij steeds tegen de overwinnaars zegt dat ze iets zullen ontvangen. Het is geen misschientje, het is geen valse hoop, het is een zekerheid die God ons in Christus Jezus geeft. Nou, dat naar aanleiding van de gemeente in Pergamus.